test. Goedemorgen, ik zou u graag de orde van dienst voor willen lezen van zondagmiddag. Sorry, even de goede pakken. Goedemorgen dus, ik had het verkeerde blaadje. Het leek wel 1 april. Goedemorgen, zondagmorgen 1 april. Beginnen wij met het zingen van gezang 42. Na stilte, votum en groet. Psalm 5, vers 1, 4 en 6. Het gebod zingen we Psalm 117. Na de vertellingen voor de kinderen zingen we lied 200 van de eigen bundel. Schriftlezing gaat over uit Openbaringen Openbaringen 5 vers 6 tot en met 14. Daarna zingen we gezang 288 vers 1 en 3. En daarna lezen we nog uit Openbaringen uit Openbaringen 13 vers 1 tot en met 8. Daarna zingen we gezang 288, vers 4. Na de verkondiging zingen we gezang 172, vers 1 en 4. Na de collecte, dankzegging en voorbeden zingen we nog gezang 259. Ik zal het nog even voorlezen. We beginnen met gezang 42. Dan Psalm 5, vers 1, 4 en 6. Daarna Psalm 117. Daarna lied 200. De schriftlezing is Openbaringen 5, vers 6 tot en met 14. Daarna gezang 288, vers 1 en 3. En daarna lezen we nog Openbaringen 13, vers 1 tot en met 8. Gezang 288. En gezang 172, vers 1 en 4. En als laatste gezang 259. Ik wens u een gezegende dienst.
je aan? Mooi. Ik hoor dat hij aan is. Hij doet het. Oké. Dankjewel. Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, zusters, broeders. Hartelijk welkom in een dienst waarin dominee Timmerman uit Breukelen voorgaat. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede dienst met u zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst later via de cassetteopname met ons meemaken. Afgelopen donderdag 29 maart is broeder Albert Bossema gestorven. Hij mocht 97 jaar worden. Aanstaande dinsdag 3 april wordt een dienst van woord en gebed gehouden in de aula op de algemene begraafplaats in Stratum. De dienst begint om 1 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren. Wie nog afscheid van broeder Albert Bossema wil nemen, kan dat maandagavond van 1900 tot 20 uur op zijn kamer in de Ekelhof doen. We zingen nu ter nagedachtenis van broeder Albert Bossema, Psalm 91, vers 1. We zullen dat staande doen. Weer gaan zitten. Na votum en groet zullen we zingen gezang Psalm 5 vers 1, 4 en 6 en zo meteen zingen we gezang 42. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Overige mededelingen volgen later in de dienst.
Goedemorgen broeders en zusters. Laten we ons voorbereiden op deze dienst door een moment stil te zijn. Beleiden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en die nooit loslaat waar hij mee begon, in ons leven en in deze wereld. Amen. Mag u groeten met genade en barmhartigheid en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we met elkaar zingen. Uit Psalm 5, vers 1, 4 en 6. Lees voor Psalm 15 als een richtsnoer voor ons leven met God. Psalm 15 vraagt David zich af: Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Het antwoord: wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is. Wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste. Hij veracht wie geen achting waard is, maar eert wie ontzag heeft voor de Heer. Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel. Voor een lening vraagt hij geen rente, hij verraadt geen onschuldigen voor geld. Wie zo doet, komt nooit ten val. Laten we zingen Psalm 117.
Thank you.
Laten we samen gaan bidden voor deze dienst en ook voor de kinderverteldienst in dit gebouw en voor de crèche. En laten we dat samen doen en mag ik u voorgaan in gebed. Heere God, onze trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze heerlijke lentedag de dag mogen beginnen, de nieuwe week mogen beginnen met u, door samen te komen als uw gemeente. Dank u wel dat we van u zoveel ontvangen, dat uw goedheid, uw gratis liefde over ons, voor ons leven zo groot is. We kunnen er van zingen en er blij om zijn. Heere God, in deze tijd staan we er ook bij stil wat het u gekost heeft. Uw liefde is geen goedkope liefde, maar gaat langs de weg van het kruis. U heeft uw eigen geliefde zoon voor ons gegeven. Heere God, we willen u daarvoor prijzen. We danken u daarvoor. Geef dat deze dienst, alles wat we in deze dienst doen, ook in de komende week, als we extra stilstaan bij het lijden, dat we dat zullen beseffen en daardoor meer het kostbare van uw liefde gaan zien. En ons meer en meer zullen toevertrouwen aan u. Heere God, we willen u vragen om uw zegen over deze dienst. Wilt u bij ons zijn? Hier in deze ruimte, wees bij de kinderen in de crèche en ook op de verteldienst. Wilt u bij ons zijn als we zingen, als we elkaar ontmoeten. Maar vooral wilt u ons ontmoeten door de woorden die gezongen worden en gesproken en gelezen. Wees bij ons, Heer, met uw Heilige Geest. Maak de weg naar u begaanbaar. Wees bij ons, Heer, jong en oud. Wees bij ons in onze blijdschap. Maar ook als we verdriet hebben. En het kan soms zo dicht tegen elkaar aanliggen. Heer, geef ons zo allen een gezegende dienst. En dan willen we ook bidden voor mensen die deze dienst op een andere manier meemaken. Die thuis moesten blijven, maar toch met ons verbonden zijn. Heer, zegen ook hen. Wilt u op deze dag heel uw gemeente zegenen op heel de wereld. Laat uw rijk komen. En wilt u het rijk van de boze afbreken? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Als ik het goed begrepen heb, is er geen vertelling voor de jeugd. Maar er zal wel een lied gezongen worden met en voor de jongeren. En na afloop mogen de kinderen van groep 1 en 2 van de kinderverteldienst, de kinderbijbelgroep, naar hun eigen ruimte gaan. Dus we zingen eerst lied 200... En dan mogen de kinderen, wie het betreft, naar hun eigen ruimte gaan.
Ja, E200 is natuurlijk een kanon. Die hebben we vorige week ook gezongen. Mijn voorstel is om het weer in kanon te doen. Maar nu dat de vrouwen beginnen en de mannen invallen als de vrouwen het refrein aanvangen. En laten we het net zoals vorige week doen, dat we gelijk eindigen. Dus het laatste refrein voor de mannen. Dat slaan we dan over.
Thank you.
De eerste schriftlezing vanochtend is uit Openbaring 5. Openbaring 5 is een gedeelte uit het visioen van Johannes. Hij kijkt in de hemel voor de troon van God wat daar allemaal gebeurt. En dan wil ik beginnen met te lezen bij vers 6. Openbaring 5 vers 6. Midden voor de troon van God, tussen de vier wezens en de oudste, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. En het had 7 horens. En 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op de aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel. 10.000 maal 10.000. 1.000 maal 1.000. Met luide stem riepen ze: het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. De 4 wezens antwoorden: amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Dat was Openbaring 5. Ik stel voor dat we nu zingen uit gezang 288, vers 1 en 3. In Openbaring 5 hebben we gezien dat Jezus wordt voorgesteld als een lam dat duidelijk herkenbaar is aan zijn wonden. En ik was van plan om daarover iets te zeggen. In deze lijdenstijd een heel duidelijk beeld. Jezus, het lam dat geslacht is. Maar al voorbereidend kwam ik uit bij een tweede gedeelte in Openbaring. Openbaring 13. En daar zie je als het ware de tegenpol van dat lam. Ook een beest dat eruit ziet alsof het geslacht is. Ik wil voorlezen Openbaring 13, vers 1 tot 8. Openbaring 13. Toen zag ik, Johannes, uit de zee een beest opkomen. Het had 10 hoorns en 7 koppen. Het had een kroon op elke hoorn en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag leek op een panter met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was. Het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze met de woorden: wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen? Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat 42 maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. Het mocht de strijd met de heiligen aanbinnen en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op de aarde leven, zullen het beest aanbidden. Iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is. Een duidelijke tegenstelling dus. Het lam dat geslacht is en het beest dat ook eruit ziet alsof het geslacht is. Daarover straks meer. Laten we eerst nog zingen gezang 288, vers 4. Laten we straks na de verkondiging antwoorden met gezang 172, vers 1 en 4 na de verkondiging. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud. Het gaat vanochtend over een lam en een beest. Of je zou ook kunnen zeggen over visjes en haaien. Vissen en haaien. Als ik, en dat gebeurt nogal eens, op zondagochtend vroeg ergens anders moet preken, dan is het heel rustig op de snelweg. En heel veel auto's die er zijn, zijn mensen die op weg zijn naar de kerk. En dan zie ik heel veel visjes. Je weet wel van die ichtersvisjes. Meestal haal ik ze links in, omdat ik haast heb. Maar meestal mensen die keurig rechts op de baan zitten, zijn visjes. Mensen keurig gekleed, soms met hoedjes op. Of met mooie gekleurde Afrikaanse gewaden. Allemaal op weg naar hun eigen kerk. Visjes. Als je door de week op de snelweg zit, zie je ook wel eens een visje. Maar niet alleen visjes. Soms zie je Een visje dat naar rechts zwemt. Dat kan zijn omdat je je visje verkeerd opgeplakt hebt. Maar het schijnt ook een verwijzing te zijn naar het Darwin-visje. Iemand die evolutieleer aanhangt. Of een vis achterna gezeten door een haai. Duidelijk iemand die het niet zo heeft op die christenen. Die zo veel te langzaam rechts rijden. Of, en dat is de mooiste die ik wel eens gezien heb, een vis in een bakpan. Vissen en haaien. Je ziet dus in hoe wij in Nederland met elkaar omgaan, wel eens een beetje irritatie over christenen. Gespeld met een G. En dan heb je die christenen weer. En als ik me niet vergis, is dat de laatste tijd een beetje meer geworden. Nu we een kabinet hebben met twee christelijke partijen, dan hoor je links en rechts steeds weer irritatie. Dan hebben we die christenen weer. Dan gaan we weer terug naar de tijd van de jaren 50. De spruitjeslucht komt weer terug. Die christenen die ons betuttelen. Ik merk iets van irritatie. Meer dan het geweest is over het christendom. En wat moeten we daarmee? Nou, ik wil benadrukken dat we dat niet moeten demoniseren. We moeten niet overdrijven. Het is niet zo heel erg. Voor een deel hoort het gewoon bij het spel van hoe we met elkaar omgaan in de maatschappij. Een kabinet Balkenende is burgerlijk en betuttelend, maar met Bos spring je de klos. Zo zeggen we dat gewoon. En daar hoeven we op zich niet van te schrikken. Maar toch, daaronder zit toch wel een onderstroom van een hardnekkig verzet tegen het christendom en tegen christenen. De columns in de kranten worden soms met hele venijnige stukjes volgeschreven. Twee weken geleden nog, naar aanleiding van het niet uitspreken van het ambtsgebed in de gemeenteraad van Putten. Een hele venijnige column, geloof ik, in de metro. Waar het blijkt dat sommige mensen echt een hekel hebben aan alleen al de gedachte aan christelijke invloed in de samenleving. Dat kan ons in verwarring brengen. Zulke dingen, als je merkt dat de intellectuele voorhoede in Nederland het niet zo heeft op het christendom. Maar het kan je ook in verwarring brengen als je in het ziekenhuis ligt. Ik sprak pas iemand die lag in het ziekenhuis, ernstig ziek. En naast haar lag een vrouw, ook heel ernstig ziek. En ze hadden het zo over het geloof. En die vrouw die ik sprak, die had heel veel steun aan haar geloof, juist in haar ziekte. En ze probeerde dat heel bescheiden een beetje uit te dragen. Maar ze merkte een hardnekkig verzet. Nee, dat wil ik niet. En hou er alsjeblieft over op. Ook al ben ik nog zo ziek. Kom alsjeblieft niet bij mij aan met je geloof. Kan je in verwarring brengen? Hoe kan dat nou? We zijn een hele tolerante samenleving. Iedereen mag zijn of haar ding doen. Je mag vinden wat je vindt en zeggen wat je zegt. Maar als het christendom weer te veel naar voren komt, gaan mensen in de rem, gaan in de ankers. Wat is dit? Er zijn heel veel mensen die heel overtuigd zijn dat ik het gewoon echt fout heb met mijn christendom, met mijn christen zijn. En wat moeten we daarmee? Nou, die vraag stel ik vanochtend aan het boek Openbaring. Hoe kan het dat mensen zo overtuigd zijn van het feit dat ik het gewoon fout heb als christen? Maar voordat ik daarmee naar die teksten ga in Openbaring, eerst een korte opmerking over moeten we dit boek eigenlijk lezen? Dat is best een vraag op zich, waar je ook een preek op zich over kunt houden. Dat doen we natuurlijk niet. Ik probeer het samen te vatten in een beeld. Denk aan een kerktoren in een oude stad, zo'n vakantie of zo. Dan ga je naar een oud stadje toe en dan hoort het dat je even die kerktoren beklimt. En hoe gaat dat dan? Nou, je moet zo'n toren in, je gaat linksom omhoog. Smalle treden, je moet goed opletten of je wel goed stapt. En als er mensen naar beneden komen, is het passen en meten. Maar om de zoveel meter, dan is er even een raampje, een galerij. En dan kun je even naar buiten kijken. Even je wat ontspannen. En dan kun je zien, hey, zijn we al zo ver. De afstand naar beneden wordt steeds groter. En het uitzicht wordt steeds wijdser. En je ziet steeds meer. En tegelijkertijd ook steeds meer van een afstand. Bekijk je het gewoel beneden, de auto's die eerst heel groot waren, worden steeds kleiner naar je gevoel, naar je waarneming. Nou, zo gaat het met de geschiedenis. Wij zitten als het ware in zo'n toren. En we zijn op weg naar de spits. En we zijn heel erg gericht op ons kleine stukje, onze kleine treden van de trap. Maar soms krijgen we via het boek Openbaring even een blikje. Dit speelt er wereldwijd en zelfs in de hemel. Even een doorkijkje. Als we nu vanuit het boek Openbaring naar onze werkelijkheid kijken, zien we dit. En weer verderop, hier nog meer. Nou, zo is het met het boek Openbaring. De eerste lezers van dit boek konden, denk ik, heel de inhoud van de Openbaring betrekken op hun eigen situatie. Een groot deel daarvan. Ze zagen verzet van de kant van Rome. Dat herkenden ze in hun eigen leven. Dat herkenden ze in die beesten die we ontmoeten in Openbaring. Maar in later tijden kunnen christenen er ook veel van herkennen. En ik denk in onze tijd ook. Dus het is een uitdaging voor ons om te kijken wat herkennen wij in het boek Openbaring in onze samenleving nu. Goed, dat is het beeld van de kerktoren. Nou, met dat beeld in het achterhoofd en met die vraag, hoe kan het dat mensen zo overtuigd kunnen zijn van het ongelijk van het christelijk geloof, ga ik naar Openbaring toe. Waarom zijn mensen zo overtuigd van mijn ongelijk? Nou, het antwoord dat Openbaring ons geeft is, er is een wereldbeheerser. Een wereldbeheerser met een kleine letter W. Een machthebber op deze aarde. En die machthebber die doet erg zijn best en heeft erg veel instrumenten in handen om mensen af te houden van een keuze voor God en Jezus. Die zelfs erg zijn best doet om verzet te mobiliseren tegen God en het Lam, Jezus. In Openbaring 12, een hoofdstuk eerder, kunnen we lezen dat er in de hemel een strijd was. Het lam ging naar de hemel en de draak werd uit de hemel naar de aarde verbannen. Dat is mooi. In de hemel heeft de draak geen macht meer, de duivel. Maar op aarde dus wel. De draak heeft macht gekregen om op aarde te strijden tegen de gelovigen. In Openbaring 13 krijgt dat dan handen en voeten. Je ziet twee beesten in het hoofdstuk. Dat zijn handlangers of een soort vermommingen van die draak. Ze gaan strijd voeren tegen de gelovigen. En ze proberen zoveel mogelijk mensen bij het lam weg te houden. En hoe doet dat beest dat dan? Nou, de tactiek van het beest is mensen imponeren, ze onder de indruk brengen. Zodat ze de draak gaan aanbidden in plaats van het lam. Dat beest heeft verschillende tactieken. Je leest over godslasteringen. Gewoon de naam van God lasteren, belachelijk maken. Dat is imponerend, zo jij durft. Zoals het voor de eerste lezers van Openbaring heel imponerend was om te merken dat de Romeinse keizer zichzelf God noemde, zoon van God, verlosser. Je durft maar als mens, maar het lijkt wel echt te zijn. Want de Romeinse keizer was machtig en kon bijna alles. Godslastering. En een andere tactiek van het beest is strijden tegen gelovigen. Hij mocht strijd voeren tegen de gelovigen. Denk aan de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk. Maar misschien wel veel meer en misschien wel net zo invloedrijk. De pesterijen, sociale achterstelling, niet mee mogen doen in de samenleving als christen. Dat is ook een tactiek van het beest. Het laatste middel van het beest wat genoemd wordt in Openbaring 13 is wereldse macht. Het beest kreeg macht. Het kon imponeren door wapengeweld. Het beest, als dat gestalte krijgt in de samenleving, bijvoorbeeld in het Romeinse Rijk, lijkt onoverwinnelijk. Wie zou zich daartegen kunnen verzetten? Dat is het beest. Zo gaat het beest te werk in de wereld. Nou is het natuurlijk de vraag wat wij daarmee moeten. Is dit bangmakerij voor ons? Of kunnen we dit beter dichtlaten? Nou, ik denk in de eerste plaats, wij kunnen het op deze manier in onze samenleving niet herkennen, gelukkig maar. Maar stel je voor, je bent christen in Noord-Korea en je wordt vervolgd en je leeft onder een totalitair regime. Onder een president die zichzelf vergoddelijkt. Dan komt dit opeens heel dichtbij. Maar die macht, nee, die is voor ons op dit moment in Nederland geen bedreiging. Maar toch zit er iets in dit gedeelte wat wel relevant is voor ons, van belang. Want niet zozeer de macht is het belangrijkste middel van dat beest, maar het belangrijkste middel van dat beest is wel de imitatie. Imitatie is de kracht van het beest. Want op verschillende punten zie je dat het beest verdacht veel lijkt op het lam. We hebben die twee gedeeltes gelezen, Openbaring 5 over het lam en Openbaring 13 over het beest. Ik zei al, je ziet een opvallende imitatie gebeuren. In Openbaring 5 zie je dat Jezus staat in de hemel als een lam. Hij staat als geslacht. Je ziet, hij is door de slachtbank heen gegaan en toch leeft hij. Je ziet nog de wonden in zijn hals. Voor hem is het een teken van overwinning. Jezus is toch overwinnaar, ondanks alles. Nou is het de list, het sluwen van het beest, dat hij dat nadoet. Een van de koppen van het beest ziet eruit alsof het geslacht was. En verderop lees je dan, ondanks zijn steekwond leeft hij toch. En het gevolg is dat alle mensen, bijna alle mensen, gaan achter dat beest aan. Dat trucje wat Jezus kon, denkt het beest, kan ik ook. Ik zie er ook uit alsof ik geslacht was. En er zitten nog meer dingen in, van imitatie, nadoen. Jezus heeft 7 horens, het beest heeft er wel 10, teken van aardse macht. En ook de reactie van mensen lijkt er best op. Voor Jezus worden in de hemel liederen gezongen, lofliederen. Maar ook voor het beest wordt een soort loflied gezongen. Wie is aan het beest gelijk? Voor de bijbelvaste lezers van Openbaring van de tijd van Johannes was dat duidelijk. Dat is een aanhaling van Exodus 15. Daar werd voor God een lied gezongen. Wie is aan de Heere gelijk? En voor het beest wordt ook zo'n soort lied gezongen. Wie is aan het beest gelijk? En dan al die mensen. Het is imposant in Openbaring 5. Miljoenen mensen knielen voor het lam. Maar ook het beest krijgt macht zodat mensen hem gaan aanbidden. Stel je voor de kick van een voetbalstadion. Je favoriete club staat eerst met 1-0 achter. En alle fans die joelen bij het tegendoelpunt. Ze laten merken dat ze er niet mee eens zijn. En toch blijven ze achter hun club staan. Ze steunen hun club. En dan 1-1. Wat een gejuich. En dan 2-1. We staan weer voor. En uiteindelijk de eindoverwinning. Wat een enorme ontlading. Wat een gejuich. En zo gebeurt het met de boze, met het beest. Toch overwonnen. Ondanks die steekwond, toch overwonnen. De hele wereld gaat achter hem aan, vol bewondering. De bedoeling van het beest is een alternatief vormen voor het lam. Iets aanbieden dat net zo aantrekkelijk, net zo imposant lijkt als het lam. Jezus overwonnen, het beest ook. Jezus doet wonderen, ook bij het beest zijn wonderen mogelijk. En heel veel mensen raken in de ban van het beest. Ze geloven het en ze gaan meedoen. Ze gaan God lasteren, vloeken, blasfemie, christenen belachelijk maken en vervolgen. Mensen raken in de ban van het beest. Hier zie je iets van het karakter van de antichristus. In de verte lijkt hij best op Jezus. Zoals 1 best lijkt op -1, maar toch radicaal tegengesteld is. En die antichristus vraagt van mensen antigeloof. Verzet tegen alles wat ook maar in de verte lijkt op geloof. Imitatie dus. Dat doet het beest. En wat moeten wij daarmee? Hoe moeten wij daarmee omgaan? Nou, het eerste wat Openbaring ons aandraagt is, laten we standvastig zijn. Laten we waakzaam zijn. Niet in de war raken. Niet van streek raken als je ziet dat mensen een redelijk alternatief lijken gevonden te hebben voor ons geloof. Paulus die heeft het ergens over een geestelijke wapenrusting. Doe die wapenrusting aan om stand te houden, om niet in de war te raken. Het eerste onderdeel van die wapenrusting is de waarheid. De waarheid is dat je probeert goed in de gaten te houden waar het nou echt om gaat. Het belangrijkste wapen van die antichrist, dat beest, is ons in de war brengen door iets wat lijkt op de waarheid. wat het niet is. Laten we nagaan wat de verschillen zijn tussen het lam en het beest. Want er zijn niet alleen overeenkomsten, vooral belangrijke verschillen. Over Jezus, het lam, wordt gezegd dat hij de macht heeft verdiend. Hij is waard om overwinnaar te zijn. Maar het beest, daarvan wordt gezegd, hij heeft alleen maar macht gekregen. Ook al is hij nog zo machtig en imposant, het is hem gegeven. Het is hem gegeven door uiteindelijk God. God laat het toe, maar hij heeft het op zijn beurt weer gekregen van de draak. De macht van het beest is niet onbeperkt. En ook, het is maar een tijdelijke macht. Over Jezus wordt gezegd, hij heeft de macht in eeuwigheid verdiend. Het beest heeft slechts 42 maanden de macht gekregen. Ik weet niet precies wat dat betekent, en daar hoeven we ook nu niet op in te gaan, maar 42 maanden, een beperkte tijd, niet meer. En Jezus, het lam, regeert in de hemel, maar het beest regeert alleen op de aarde. De macht van het beest is dus beperkt. En ook als je kijkt naar het meest imposante van het beest, dan staat hij was dood, zo leek het, maar is weer levend geworden. Jezus is als geslacht en voor hem is het een ereteken. Hij staat met die wond als een medaille in de hemel. Over het beest wordt gezegd, hij heeft een dodelijke wond, en dan staat er letterlijk zoiets als een dodelijke plaag. Een slag is hem toegebracht. Door wie? Nou, alle plagen in Openbaringen zijn plagen, slagen, die God uitdeelt aan zijn tegenstanders. Jezus heeft zelf zijn leven afgelegd. En daarom heeft hij een wond als een ereteken. Want hij kon zelf zijn leven weer op zich nemen. Maar het beest is geslagen. En het feit dat hij een wond heeft gehad is een teken dat hij bijna is verslagen. Het is dat God hem nog niet de doodsteek heeft toegebracht. Want anders was hij er niet eens geweest. En tenslotte, die macht van het beest lijkt indrukwekkend. 10 horens, 10 koninkrijken. Zo machtig kan het beest zijn. Jezus heeft ook horens. Maar van hem lezen we ook, hij heeft de 7 geesten van God op zijn hoofd. Ik weet niet zo goed hoe ik me dat voor moest stellen. Ik denk dat het betekent dat Jezus de volheid van de geest bezit. Zo regeert Jezus dus. Het beest kan regeren. Inderdaad, met een ijzeren vuist kan het beest regeren. En het is vreselijk als je dat meemaakt als gelovige. Maar Jezus regeert door de 7 geesten. Zoals het in de profeten staat. Niet door kracht of macht, maar door mijn geest, zegt God. Zo regeert Jezus dus. Ook al is Jezus machtig, hij regeert de wereld door zijn geest, langs de weg van overtuiging, door mensen van binnen te bereiken. Zo krijgt het koninkrijk van God gestalte. Minder imposant, maar uiteindelijk wel overwinnend. Laten we dus standvastig zijn. Dit is de waarheid. Jezus Christus regeert door zijn geest. Dat was het ene. Ik wil nog iets zeggen, dat is het laatste. Namelijk, hoe kunnen wij, als de zaken er zo voor staan, als gemeente in deze wereld staan? Het lijkt zo te zijn, volgens Openbaring, de gelovigen moeten stand houden en voor de rest de boze buitenwereld, die ligt onder de macht van het beest. Het gaat erover dat er mensen vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staan. En de anderen, die zijn dus gebonden in de macht van het beest. En ligt dus alles al vast, moeten wij de kerkmuren hoger optrekken om stand te kunnen houden? Wat zou de conclusie kunnen zijn, naar aanleiding van deze preek? Alles ligt vast en we moeten alleen maar onszelf terugtrekken. Maar toch zit er beweging in, zit ruimte in deze tekst. We lezen dat het beest macht heeft gekregen over alle landen en volken, over elke stam en taal. Het beest heeft macht gekregen dus over heel de mensenwereld. Maar er staat, Jezus heeft mensen vrijgekocht uit alle landen en volken, uit elke stam en taal. Jezus is dus machtig om mensen te bevrijden uit de macht van het beest. De werkelijkheid op deze aarde is dat je allemaal buiten Jezus in die macht ligt. Maar Jezus heeft door zijn overwinning mensen eruit bevrijd. En inderdaad, er wordt dan gezegd iets over een boek. Een boek van het leven. En daarin staan de namen van de gelovigen opgetekend. Maar het is wel het boek van het leven van het Lam. Je naam is opgetekend in de hemel in verbondenheid met Jezus. En dan kunnen we dus nu de oproep laten klinken, de bevrijdende boodschap. Geloof in de Heer Jezus en je wordt gered. Je wordt bevrijd uit de macht van de boze. En dat geeft ruimte. Ruimte voor ons om werkelijk te vertrouwen op Jezus Christus en zijn overwinning. En om het evangelie uit te dragen. Ook nu kan er bevrijding zijn. Uit de macht van het beest, uit de verblinding, dat mensen daardoor worden geïmponeerd. Jezus Christus heeft overwonnen, hij bevrijdt. En het perspectief van Openbaring, het raampje in de toren waar wij nu door naar buiten kijken, is dat we zien, er is veel verzet en dat hoeft ons niet te verbazen. Want naarmate het einde van de regeringstermijn van het beest dichterbij komt, zal het beest steeds meer verzet uitoefenen. Steeds meer mensen proberen te verblinden en te imponeren met zijn macht. Het is dus een aansporing. Laten we dat evangelie uitdragen, vrijmoedig. Maar tegelijk ook, weet dat er verzet komt. En we weten ook waar het verzet vandaan komt. Het is dus een aansporing om toch het evangelie uit te dragen. Dus laten we stand houden, laten we het evangelie uitdragen. Dat zijn de twee dingen. Maar het allerlaatste is dat Openbaring ons vooral een troost meegeeft. Het is een troostboek. Het Lam regeert. Hij staat borg voor ons. Hij staat voor ons in. En door zijn geest is hij betrokken op deze aarde. En door zijn geest zal hij ons beveiligen, bevrijden. En zal hij harten mensen voor hem inwinnen. Daarom kunnen we straks zingen. Halleluja, lof zij het Lam. Amen. Thank you. zal voorbeden worden gedaan door een van u. En er zal ook een vertelling zijn voor de kinderen. Komen de eerste kinderen terug? Ze komen al terug. Denk ik.
Zo, de kinderen zouden nu terugkomen, maar ze komen nog niet. Wij staan hier wel, maar vandaag, op Palmpasen, hebben wij iets ingestudeerd. En ja, wij kwamen net naar beneden, de trap af. En, hey José, zag jij het ook? Ik schrok eigenlijk een beetje. Ik denk, wat gebeurt daar nou? Wat staat er in de gang?
Ja, ik was nogal verbaasd. Ik denk, is die verdwaald of moet die hier zijn? Ik bedoel, ja, we zijn wel een open gemeente, maar dit vind ik wel heel laagdrempelig.
Behoorlijk laagdrempelig. En ik ging er ook voorbij zo van. En die kinderen hadden ook zoiets van, goh, wie staat daar nou in de gang? Maar wat zullen we nou? Want al die mensen wachten hier ook.
Ja, ik denk dat ze toch maar binnen moeten komen.
Ja, als open gemeente zijnde.
Ja.
Gewoon gastvrij zijn, toelaten. Oké, nou ik ben benieuwd, maar ik blijf hier maar, want ik wil eigenlijk even twee discipelen vragen. Zijn hier ook twee discipelen? Ah, gelukkig zeg, dat jullie er zijn. Hey, zouden jullie voor ons, want wij hebben de mensen net iets verteld, dat er iemand in de gang staat, zouden jullie voor ons diegene willen ophalen? Ja? Zou je dat willen doen?
Ja. Ja.
Nou, tot straks. Wij zijn benieuwd. Nou, welkom in onze gemeente. Kijk toch eens. Een echte ezel. En dat liedje wat we nu gaan doen, gaat ook over de kleine ezel. De kinderen staan al met mooie palmtakken. Toen Jezus op zijn ezel Jeruzalem binnenreed, stonden alle mensen met palmtakken. Dat zijn wij, hè? Maar nou denkt u rustig te kunnen blijven zitten. Nou, u mag ook zitten blijven, maar u moet wel even meedoen. Met het liedje hebben wij het volgende bedacht. Janine, Anna en Sophie zingen de coupletten. Dan zingen de kinderen Hij is Heer en jullie antwoorden met Hosanna. En Simon laat even horen wat de juiste toonhoogte is. Hij gaat zo.
Jullie zingen, we gaan even een keer droog oefenen. Ja, daar komt hij.
Doe maar even zonder coupletjes.
4. Hij is Heer. Hij is Heer. Toontje lager. En dan gaan wij. Hij is Heer. Hij is Heer. En dan gaan we die eerste weer. Hij is hier. Ja, we hebben hier tenslotte een prachtige ezel. En die zingt, of die zegt... Kia! Ja? Oké. Dus het gaat zo, het gaat... Hij is hier! Ja? Oké. Nou, we gaan het proberen. We maken het goed. Hij is hier. En dan is het Hosanna.
Hier is Hosanna.
Ja. Heer is al. Hij is hier. Hosanna.
Ja, de hoog van Hosanna komt op Heer. Dus hij is Hosanna. Hij is Hosanna. Dat een beetje door.
Strek je beentjes vlug, is de Heer die komen zal, hij klimt op je rug. Wat een blijde dag, het is de koning van het heelal die jij dragen mag.
Nou, dat is natuurlijk wel kicken zo door de kik, hè? Geweldig gedaan, jongens. Dankjewel. Er zal zo meteen gecollecteerd worden. En na de collecte, dan doen we de voorbeden. Dankjewel, Annette. De collecte die zal zijn voor Walter en Elsbeth Voorwerk. Ik had net beloofd dat er nog meer mededelingen waren. Die volgen nu. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Dat doen we vandaag omdat het de eerste zondag van de maand is. Dus geen grapje, gewoon beneden. Er is ook mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u dat fijn vindt, kunt u zich na afloop van de dienst daarvoor melden. Bij mensen die bij de piano aanwezig zullen zijn. Dus aan deze kant van de kerkzaal. Dat geldt uiteraard ook voor de gasten.
Mijn naam is Kees Hamming, ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kunt u zich daarvoor wenden bij de dominee en mij. Wij staan achter in de kerkzaal, dat is aan die kant, dit is voor, dat is achter. En wij zijn dan ter uw beschikking. Er volgt nog een uitnodiging van de CGK en de NGK. Dit gaat over Stille Zaterdag op 7 april. Als we denken aan Stille Zaterdag, valt iets merkwaardigs op. In ons kerkelijk en geestelijk leven slaan we deze dag meestal over. We vieren Goede Vrijdag en Pasen, het sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Maar de dag tussen Goede Vrijdag en Pasen zegt ons kennelijk weinig. Toch belijden we iedere zondag wanneer we naar onze geloofsbelijdenis luisteren en die in ons hart meespreken, dat onze zaligmaker is nedergedaald ter helle. Hij is daadwerkelijk in het dodenrijk geweest. Dit heilsfeit willen we op zaterdag 7 april gedenken in een bijeenkomst van onze beide kerken. We hopen u allen te kunnen begroeten op zaterdag 7 april in de kerk aan de Schootse straat om 7 uur 's avonds. De bijeenkomst is er een van zang, gedichten, meditatie en stilte en zal iets meer dan een half uur duren. Een gedrukte liturgie ligt voor u klaar. Dan weer terug naar onze eigen gemeente. De kerkraad doet een dringend verzoek op u om namen op te geven voor de vacatures van nieuwe kerkraadsleden. Aftredend zijn 2 diakenen, 3 ouderlingen, een jeugdouderling, een ouderling voor vreemdelingen en de preses. Briefjes lagen vorige week al in de postvakken en liggen nu achter in de kerkzaal. De wijkbijeenkomst van zondagavond van de wijk Stratum-Gestel bij de familie Lanting begint niet om 6:30, maar om 6:30. En verder kunt u zich nog opgeven voor het paasontbijt, daarvoor hangt een lijst achter in de kerk. Vanmiddag gaat dominee Van der Dussen voor in een interactieve catechesedienst met als titel het avondmaal. Aan de hand van zondag 28 van de Heidelberg Catechismus. Dat zijn de mededelingen. Dan mag er gecollecteerd worden.
Ik mag met jullie bidden. Natuurlijk gaan we voor de familie Bossema bidden. Wat Kees in het begin al vertelde. Voor de kinderen en kleinkinderen. En vast ook wel achterkleinkinderen. We bidden voor Johan en Ali Danhof. Johan moet toch nog een serie chemokuur een nabehandeling hebben. En dat duurt minstens tot september. Dat is aan de ene kant een behoorlijke tegenvaller. Omdat ze vol goede hoop waren. En dat zijn ze gelukkig nog steeds. Want ze vertrouwen erop dat God in deze tijd bij hun is. En daar willen we ook zeker voor bidden. Verder willen we ook bidden voor de paaszang in het Pieter Ijfhuis. Ik vind het zelf ook wel heel, heel gaaf om daarvoor te bidden. Ik fiets er heel vaak langs en het is pas verbouwd. En dan heb je zo'n hele mooie koffiezaal waar je dan binnenkijkt. En dan denk ik echt van wow, dan mogen we straks met een heel stel van onze gemeente paasfeest gaan vieren. En met die mensen delen over dat onze Heer is opgestaan. En dat is zo'n geweldige getuigenis. En we willen samen bidden dat de Heere God dat zal gaan zegenen. Zullen we gaan bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel voor het lam dat u naar de wereld hebt gestuurd. Om ons te redden en om zo mensen uit alle volken en alle geledingen, groot en klein, dik en dun, om ons te bevrijden, om ons bij u te brengen. Dank u wel, Vader, dat u zo'n groot en zo'n liefdevol God bent. Dank u wel voor onze gemeente. Dank u wel voor alle kinderen hier en dat we net hier met z'n allen mogen zingen. Dat we plezier mogen hebben. Dank u wel voor al die kinderen die hier dan staan en zo geweldig staan te zingen. Dank u wel dat ze zo mooi zijn. Dank u wel ook voor alle oudere mensen hier in de gemeente. Die soms misschien wel het gevoel hebben dat ze er een beetje bij hangen. En dat ze niet serieus genomen worden. Vader, als dat zo is, wilt u ons dan vergeven? En wilt u ons als gemeente juist helpen om iedereen erbij te houden? Want Vader, u houdt zoveel ook van de oudere mensen in onze gemeente. Iedere rimpel, iedere grijze haar, ieder litteken, van binnen of van buiten, u kent het. En u zegt tegen hen, ik hou gigantisch veel van jullie. En dat zegt u net zo goed ook tegen die jongeren. Iedere krul die ze in hun haar leggen, of iedere stap die ze doen, om een beetje goed voor de dag te komen. U kent het, Vader. En u ziet naar ze om. En dank u wel dat u ons zo verschillend gemaakt hebt. Dank u wel voor die uitdaging die u in onze gemeente hebt gelegd. Om ons op die manier ook liefde en geduld en vertrouwen in elkaar en in u te geven. Dank u wel dat u zo'n enorm groot God bent. Vader, en als gemeente willen we ook bij u komen met de familie Bosma. Als je toch zo oud mag worden, Vader, wat heb je dan een hoop meegemaakt? Dank u wel voor broeder Bosma en wat hij is geweest in onze gemeente. En we willen zijn kinderen, zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkinderen aan u opdragen. Maar ook een heel aantal mensen hier in onze gemeente die hem kennen. En ja, bij wie er dan weer een oude vriend of een oude bekende wegvalt, doet pijn. Wilt u in die pijn zijn, Vader, en wilt u ons troosten? Wil u ook bidden voor Johan en Ali Danhof? Dank u wel, Vader, dat u van hen houdt. Dank u wel dat u Johan draagt. Dank u wel dat u de grote genezer bent. Zegen hem. Vader, en wilt u er ook zo bij zijn komende donderdag in het Pieter Ijfhuis. Als een heel aantal mensen van onze gemeente daar gaan zingen, gaan vertellen, gaan praten. Wilt u die woorden zegenen? Wilt u het vullen met uw Heilige Geest? Zodat mensen daar ook geraakt worden en gaan ontdekken dat u een levende God bent. En dat wil ik u zo vragen voor al de paasvieringen die er de komende week gehouden gaan worden. Op scholen, in kerken. Vader, help ons om werkelijk onder de indruk te komen van uw gigantische liefde. En help ons om op die manier ook samen met alle engelen, met luide stem te danken en te bidden. Het lam dat geslacht is, dat komt toe. Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht en eer, alle lof en dank. Tot in eeuwigheid. Amen.
Laten we als slotzang zingen, gezang 259. Onze verlosser, een Heer in de hemel, zal ons niets of niemand kunnen scheiden. En dat mogen we geloven als we Gods zegen ontvangen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.